Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Precies voorstellen hoe dat gezelschap door Rotterdam loopt. Ja. Zoals andere mensen door de dierentuin lopen natuurlijk. Ze zijn op safari. Ze zijn allemaal voor het laatst in 1953 in Rotterdam geweest. Ze komen erachter dat het gebombardeerde deel, dat is gewoon herbouwd. Ja. Dus dan gaat een wereld voor die mensen open. A ballpark where the field was warm and green.
And the people played. Ik had gedacht, maar dat is misschien een beetje raar, want het gebeurt meestal niet, om te beginnen met een gedicht. Vinden jullie dat goed?
Ja hoor. Het
is een gedicht van...
Zet ik de koptelefoon even af.
Ja.
Ik ben wel een liefhebber van korte gedichten, ik weet niet.
Ja, kort gedicht van de vroeg 21e eeuwse dichter E. Ten Hag.
Ja.
Je hebt van die wedstrijden, dat zijn de machten en krachten... Die ken je niet, die kan je niet beschrijven en daar kom je ook niet achter. Dat vond ik een heel mooi...
Met het achter. De klacht zit er al in, hè?
Ja. Het is mooi omdat dat daar kom je niet achter. Dat kan je eigenlijk op twee manieren lezen.
Ja.
Het is enerzijds, je begrijpt het niet, maar hij suggereert hier eigenlijk alsof er achter de machten en krachten een plek is waar je... naartoe wil.
Ja.
Het was wel paas ook. Hè? Ik denk dat ook de paasgedachte greep op hem heeft gekregen. Dat de opstanding van de Heer toch ook... En God speelde mee. Hij stond weer in de basis.
Ja, ja. Ja. Dus vond ik mooi dat hij op die manier reageerde. Ja, en dat hij ook, denk ik daarmee, de tabloids in Manchester alvast een heel groot plezier heeft gedaan. Die zien hem komen.
Nou ja, de metafysische aspecten van de voetbalsport zijn natuurlijk onderbelicht.
Onderbelicht, ja.
Vroeger had je die beroemde boek toch over de mysterieuze krachten.
Ja. Joris van den Berg of zo, geloof ik. Ja.
Dat was een klassieker. Dus
en we speelden tegen meer dan 11 man, was toch ook een...
Ja, ik denk dat...
meer dan 11, dat is toch een soort sport.
Hij wou niet zeggen wie het was, maar ik denk dat het de Satan was.
Ja.
We werden wel gegezeld.
Het gekke is dat je het nooit hoort na de winst van Ajax, dat er allerlei machten en krachten in het spel zijn. Dan is het altijd meestal gewoon de goede opstelling die de trainer heeft gemaakt. Alleen als ze verliezen, blijken er allerlei dingen te spelen.
Dan is er een soort van verongelijktheid, alsof de wetten van het universum op wonderlijk baarlijke wijze zijn omgebogen door machten en krachten.
Ja. Ja.
Maar niet door een beroerd spelende Tadic bijvoorbeeld.
Nou, dan moest je dat buitenspel... van die afgekeurde goal van Masrui, die moet je wel willen vinden, denk ik. Die hiel die...
Ja, maar daar is hij voor ook voor. Die wil dat ook vinden. En ze hebben dat gevonden. Ik vond het echt een ongelofelijke kleuterreactie van Ten Hag. Sowieso geniet ik altijd ontzettend als Ajax tot zijn verbijstering een finale verliest. Dat is zo schitterend om te zien. Dat die hoofden van, hoe is het in godsnaam mogelijk? Waarom hebben ze niet tegen die mensen uit Eindhoven gezegd dat de bedoeling is dat wij met die beker naar huis gaan? En dan zeggen van... Ja, maar het was maar een heel klein beetje buitenspel. Dat is zo'n belachelijke opmerking.
Ja, het is waar. Dat als het aan de andere kant was gebeurd, dan was er gewoon gezegd... natuurlijk, het buitenspel is buitenspel.
Ja, het doet er helemaal niet toe of het 1 centimeter is of 10 meter.
Nee, dat is waar. Want, ook gelijk die, in. Ja. Want Masrui, toen die bal tegen Real Madrid scoorde... toen vonden we het wel prima natuurlijk dat hij in was.
Ja. Maar je moet natuurlijk als spits ook aan heel veel denken tegenwoordig... Hè, met dat buitenspel, want die afgekeurde goal van Zahavi...
Ja.
Volgens mij staat hij buitenspel met zijn arm. Maar dat is de arm waarmee hij wijst naar Gutsen waar hij de bal wil hebben. Ja. Dus daar moet je nu ook allemaal aan denken als spits. Dan ben je aan het lopen, je denkt van ja, ik moet even aangeven.
Nee, met je arm kan je niet buitenspel.
Nee? Nee. Ik dacht het wel.
Hadden jullie trouwens niet, ik kan me zelf voorkomen vergissen, en ik bedoel dit niet uit ons sportiviteit, maar ik had de indruk dat bij de eerste goal van PSV... waar buitenspel was. Ik dacht het meteen
dat dacht
te
ik
zien,
ook even.
En er was helemaal geen VAR en er gebeurde helemaal niks.
Er was het moment dat de bal vertrok, volgens mij stond er wel iemand buiten spel, maar de bal ging naar Sangaré, die stond niet buiten spel.
Dat was het, ja. Dat was zo'n situatie. Ja, ja. Ja oké. Okay. Nou ja, ik signaleer het maar even.
Ja, heel goed.
Ik ben net zo, in zekere zin natuurlijk met mijn Ajax-hart, net zo onsportief als Erik.
Nou ja, het is wel zo, kijk, bij Ajax is het spel wordt zo opgevat dat het de bedoeling is dat je wint. En ik denk dat heel veel supporters een club waarvan ze denken dat het mooi is om het verlies te dragen.
Ja.
Dus dat denk ik wel. De heroïek, er zitten allebei natuurlijk heroïek. He, dus,
zeker, ja.
De Feyenoord-heroïek is ook een heroïek. En dus dan is de overwinning bijzonderder. Bij Ajax is het natuurlijk de heroïek dat je ervoor uitkomt dat je onoverwinnelijk bent. Ja. Het is beter dan, vind ik, PSV, van we hebben 20% chance om te gewinnen. Ja. En dan je heel klein maken en als je dat gewonnen hebt, sta je daar te stuiteren, ja, weet je wel. Tot 3 uur 's nachts in, ja, die, ja, in die Philips stadion. Dus dat...
Ja, maar ik vond nu bij Ajax andersom. Ik vond dat Ajax zich nu klein maakte na afloop. Vooral Ten Hag, hoor, eigenlijk. Dat hij zei van, ja, we hadden maar één die beker verdiend. En het kwam er eigenlijk op neer. We hebben ze weggespeeld. Maar ik denk altijd, hoe is het mogelijk? Weet je wel? Ik vraag me echt oprecht af waarom iemand... Die man heeft ontegenzeggelijk verstand van voetbal. Die kan heel goed wedstrijden analyseren. Daar wordt hij zelfs om geroemd. Tadić noemt hem een van de beste trainers in Europa. Weet je wel? En dan denk ik, heb je zo'n wedstrijd gespeeld en zeg je dit? Zeg je dit nou uit teleurstelling? En kan je daar niet mee omgaan? Denk je echt dat je 90 minuten de betere was? Probeer je spelers een boost te geven? Ik vraag me oprecht af
wat is de
wat
bedoeling?
Dat nou is. Ja. Ja.
Nou ja,
want als je de spelers zag na het laatste eindsignaal, ik zie, er waren kapot. Waren aan het huilen.
Ja.
Ja. Nou ja, voor die jongens is dat dus super belangrijk.
Het gaat natuurlijk best wel lang slecht bij Ajax. Ja. Misschien wel sinds Overmars zijn broek heeft laten zakken.
Ja.
Ze zijn toch in de war. En je ziet, wij waren in het stadion, dan zie je het nog beter. Die voorhoede is totaal uit vorm. He, allemaal. Dus die Berghuis, die raakt geen bal. Tadić, die wordt kinderlijk eenvoudig van de bal gezet. Haller en Bobby, daar hebben ze 2 spitsen samen niet aan de bal geweest. En als ze aan de bal waren, deden ze er niks mee.
Rare keuze ook om dus Haller niet op wel, te stellen.
Ja, vond ik ook. Meteen dat je dat zag. Ziet. Ik vind Bobby echt heel goed en geweldig. Maar hij was nu echt onzichtbaar. Ja. En Haller daarna helaas ook. Maar daar kwam ook wel veel te laat erbij.
Ja,
er zat wel een soort van idee achter, hè, geloof ik, Bobby. Ze wilden meer diepte. Nou ja, allemaal tactisch gelul, omdat Anthony er niet bij was.
Nee, maar als ze uit vorm zijn ze uit vorm. En wat mij opviel, als je zo'n stadion zit, dan let je natuurlijk ook meer op wat nog niet in beeld wordt gebracht. Je kunt gewoon een beetje wegdromen en de andere kant op kijken. Ja, je zag wel heel duidelijk, vond ik, op het middenveld verloor Ajax alles. Achterin waren ze nog redelijk balvast. Maar zodra die bal op het middenveld kwam, was het problematisch. En eigenlijk alleen was Gravenberg goed aan de bal.
Die was goed, ja.
Ja, heel goed.
Maar die Alvarez stond te stuntelen. En bij hun, bij PSV, Sangaré was heel erg goed. Die won alle duels. En die sloeg de linies over, zoals het dan bij Ajax heet.
Nou, deed hij goed.
Ja. Hoe was het trouwens in het stadion? Want jij was in het stadion.
Ah man, ik heb een foto van Frans gezien. Schitterend. Het was net een moslima die op de tribune zat. Wat had je over je hoofd gedaan tegen de zon?
Ja,
een sjaal.
Ik was in Rotterdam, hè, dus ik dacht... Ik
had je helm meegenomen omdat je naar Rotterdam moest?
Is het busje bekogeld?
We waren uitgenodigd door Toto en die zeiden van... jij zit veel te enthousiast dat over Ajax te lullen. Dus je kunt maar beter... hoe ga jij verkleed?
Ja,
dat had ik eerst gezegd als paashaas, maar dat pak was... Iets te klein, dus uiteindelijk heb ik maar mijn moslim outfit.
Ja, ik zag het.
Over de Toto gesproken. Moeten we daar nog iets over zeggen, Herman?
Ja, zou ik doen.
Ja, wat zullen we er eens over zeggen? Ja. Wat moet je erover zeggen, over de Toto?
Ja.
18 plus.
Kruisjes.
Kruisjes zetten. Wat kost gokken jou stop de tijd 18 plus? Toto.
Kijk, daar zit een man heel blij achter mij. Ja. Pellen. Die is alleen maar bezig. Die zit met een stopwatch. Wanneer valt het woord Toto? Nou, het is gevallen, hoor. Je kan je oogjes weer dicht doen.
Ja.
En het busje was ook van door de Toto.
Ja, gesponsord. Ja, het was
stond daar een logo op van de Toto?
Ja.
Op het busje?
Nee, maar daar houden ze Rotterdam ook niet van. Dus we waren helemaal incognito.
Ja, want ze gokken altijd verkeerd, toch, in Rotterdam?
Ja, ik trouwens ook. Ik snapte wel waarom de Toto zoveel plaatsen kon uitdelen.
En Owen, hoe lang was het geleden dat je in de Kuip was? En hoe beviel het? Vertel eens.
Waar moet ik beginnen? Ja, het was wel wonderbaarlijk, vond ik. Het was veel comfortabeler dan ik dacht, want er waren allerlei... Angstverhalen waren mij over rottend beton en instortende tweede ringen en zo. Dus het viel mee. Het was wel op een gegeven moment de tweede helft dat PSV 2 keer scoorde. Begon het stadion wel aardig uit zijn lood te hangen en te bewegen. En
ik zag dat ook op tv. Ik zag zo massaal dat springen dat je denkt, jongens.
Dat is ooit getest, hè? Dat hebben we hier volgens mij al een keer verteld. Dat is ooit een keer door 1500 werkelozen getest.
Ja, maar in de jaren 50, in de crisisjaren, die wogen we, weet ik wat, 55 kilo. Nee, ja, maar die dikke patatzak uit Eindhoven.
Ja, dat is waar. Ja, die man die altijd in beeld komt bij PSV, die met die dikke buik en dat fototoestel boven zijn navel. Hè? Die zal er ook wel bij zijn geweest zijn, ja.
Ik herinner me, ik was een keer bij een Ajax-wedstrijd tegen Dynamo Zagreb, met toen Modric daar nog speelde. En toen was er dat vak van die Kroaten, dat was er gewoon alleen maar dat bezoekersvak, en die deden dat bijna de hele wedstrijd. En ik zat echt 6 vakken verder, maar daar voelde je het
ook. Ja, wij ook. Wij zaten gewoon bij Ereterras, heet dat geloof ik, echt heel comfortabel, maar dat gedreun, dat
ik ben één keer naar PSV, Feyenoord PSV geweest met de uitsupporters van PSV, dus dan stonden we in het vak achter het doel, het uitvak. En dan word je dus echt 90 minuten lang door 55.000 mensen helemaal verrot gescholden, non-stop. Staan die Feyenoord supporters aan weerszijden tegen die plexiglazen banden te timmeren en te gooien en te schelden. Het is echt fantastisch.
Nou, bij ons vloog het bier ook al het rond. Carolina Trujillo is ook nog geraakt door net zij, want ze was heel onpartijdig.
Ja.
Het is altijd voor de dieren volgens mij. Dus
Ja,
die deden niet mee.
Ja, mooi is dat.
Maar als je ertussen staat, lijkt me ook wel raar als je niet mee wil doen. Dat lukt niet, hè? Je zit gewoon geklemd tussen
geen
de schouders.
Geen keuze, nee.
Je gaat op en neer.
Ja. En in de competitie, omdat het een risicowedstrijd is, dan moet je dus eerst naar het stadion van PSV. Daar stap je voor de deur, echt stopt de trein. Op de trein. Die trein stopt weer vlak voor het stadion in Rotterdam. Mm-hmm. En dan moet je zo via...
Zo'n tunnel, hè?
Zo'n tunnel, ja, word je helemaal afgeschermd. Want ze staan al buiten die hekken te gooien. Dus je moet al bukkend richting tunnel van het stadion. Ja, het is wel een avontuurtje.
Ja, maar dat voordeel daarvan is, van Pelle en ik en Jabbo van de podcast, de technische afdeling.
Ja.
Wij gingen te voet door Rotterdam. Je komt er niet zo vaak, dus het is ook wel leuk om zo'n stad te bekijken. Toen was het heel relaxed eigenlijk. Geen Feyenoorders die ons opwachten.
Maar je bent misschien ook niet herkenbaar meteen als een Ajax-supporter, of denk je dat je dan...
Ik geloof niet dat ze heel nauw kijken in principe.
Nou ja, in principe, ik kan me precies voorstellen hoe dat gezelschap door Rotterdam loopt. Ja. Zoals andere mensen door de dierentuin lopen natuurlijk. Ze zijn op safari. Ze zijn allemaal voor het laatst in 1953 in Rotterdam geweest. Ze komen erachter dat het gebombardeerde deel, dat is gewoon herbouwd. Ja. Dus dan gaat de wereld voor die mensen open. Dus je kan ze in principe altijd wel herkennen aan de open mond. En hoe ze je aanstaren. Zo van, god, hier wonen ook mensen.
Wat ik wel heel sympathiek vond, wat je in Haarlem, waar ik woon, en zeker in Amsterdam niet hebt. Wij gingen patatje eten voor de wedstrijd. En toen moest Pelle een plas doen. En die vroegen, bleef naar het toilet, nou, dat hadden ze niet.
Dat had hij toch in Amsterdam kunnen doen?
Ja, dat zeiden ze waarschijnlijk ook, doe dat maar in Amsterdam. Ja.
Maar het grappige was, het was zo'n frietkot, hè, zoals het in Vlaanderen heet. En zei, nee, maar de mannen gaan wel vaak hierachter. En dan moet je hier rechtsaf en dan links is Renis. Daar gaan ze dan meestal wel heen. Vond ik wel heel aardig dat je het wildplassen gewoon werd
aanmoedigd.
In je eigen stad.
Ja. Nee, maar het is altijd schitterend. Mensen van buiten Rotterdam die in de stad zijn. Ik had Pelle nog aan de telefoon. Die vroeg of ik ook wilde komen naar de Kuip. En toen vroeg ik aan Pelle, waar ben je? Dat is ook altijd schitterend om dat te vragen. Pelle zei, ja, bij een fontein. En ik zei, ja, welke fontein? Ja, in een straat. Dat is ongeveer. Hè, Pelle?
Ik ben daar volgens mij ook geweest. Bij die fontein.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
Moeten wij nog, Michel, iets vertellen over dat bezoek aan Feyenoord Ajax?
Ja, doe jij dat eens een keer. Want,
nee, jij kan het... Ja, het kan.
Nou ja, ja. Hoe lang is het geleden? Best wel lang.
Ja, best wel lang, ja. Want Pablo, mijn zoon, die was toen, denk ik, 8 of 10.
Zoiets, ja.
Zoiets. En jij had ons met een beveiligd busje tot...
Nou ja, dat was dus volgens mij de schuld van Henk Spaan. Jij zei dat je wel eens een keer met Pablo naar Feyenoord Ajax wilde. En toen zei ik van, nou, dan kan ik wel voor kaartjes regelen. En toen deed Henk Spaan net alsof jij had gezegd dat je dat kind mee wilde nemen naar de Gazastrook. Dus die begon gelijk van, nee, maar dat kan helemaal niet, Herman. En jij met je bekende Amsterdamse hoofden. Je bent geen Amsterdammer, weet ik maar toch. Jij kan daar niet over dat voorplein, dat is allemaal levensgevaarlijk.
Ja.
En toen heb ik aangeboden om jullie op te halen ergens op een locatie.
nog net niet incognito binnen de hekken van het stadion te rijden.
Ja, buiten de ring van Amsterdam, daar met het busje en dan is zo het stadion in.
Ja.
En toen zijn wij in een vak gaan zitten, min of meer veilig vak, geloof ik, waar toch ook Feyenoord supporters zaten.
Ja.
En toen zei jij, als er gedoe komt, die deur.
Ja. Ik had wel een soort nooduitgangplan gemaakt.
Ja, zo snel mogelijk naar die deur.
Ja.
En toen zaten wij dus, er zaten twee mannen naast ons, wat oudere mannen van de vijftigers, zeg maar. En op een gegeven moment, Pablo zat links van mij, toen vroeg een van die mannen, zijn jullie misschien voor Ajax? En toen wist hij niet goed. Toen zei hij, kan je rustig zeggen, wij zijn ook voor Ajax.
Ja.
Dus opeens was er een soort ontspanning van, er zitten in ieder geval nog twee naast ons die ook naar die nooduitgang kunnen.
Ja. En inmiddels had Ajax ook natuurlijk traditiegetrouw alweer drie keer gescoord. En had Pablo heel voorzichtig gejuicht. Hè? Niets laten zien. Maar
niet gaan staan.
Niet gaan staan, gewoon blijven zitten. Nee, dat was heel goed.
Ja. En die fontein zijn we toen ook nog even
Ja. Mooi.
Nee, want toen kwamen langs een hele hoge flat. Toen zei ik, hier woont Van Egmond. Maar ik wist niet of ik de goede aanwees.
Nee, maar dat maakt niks uit, joh. Ja,
was misschien de flat van Beenhakker.
Dat zou zo kunnen. Ja. Ik heb een vriend gehad die organiseerde, voor oud-Feyenoorders en zo, organiseerde die één keer per jaar een cruise, weet je wel. En die mensen moesten ook vermaakt worden. Dus toen gingen ze op een gegeven moment, kwamen ze in Californië terecht en toen zeiden we moeten iets doen met die mensen. Laten we zo'n tour doen door Beverly Hills, langs al die beroemde huizen waar al die mensen wonen, weet je wel. Ja. Maar die tour was vol. Toen zei hij, nou, dat doe ik het zelf wel. Dus hij zei, we huren gewoon een bus. En die is met die bus door Beverly Hills gaan rijden. Het eerste beste grote huis zei hij, kijk, hier woont Danny Kaye. Al die mensen foto's maken. En hier woont Frank Sinatra. En hier woont Jerry Seinfeld. Dus heerlijk. Dat doet Frans een beetje met mijn huis. Het eerste beste grote flat die hij ziet. Nou, hier woont Van Egmond. Nee, leuk. Nou, het klinkt als een heel cultureel dagje wat jullie hebben. Maar mijn vraag is eigenlijk, gaan jullie nou weer 20 jaar wachten om naar Rotterdam te gaan? Of heb je nu iets van, we gaan nog een keer naar die fontein?
Ja, er was nog een andere fontein, geloof ik. Maar die, nee, ik weet het niet. Nee,
ja, schijnen ook
nee,
kleine
het is wel het minst comfortabele stadion waar ik geweest ben. En ik ben een vaste Telstar bezoeker, maar Telstar is echt een oase van
luxe.
Van luxe en gebruikersgemak. Het is
nee, maar dat klopt wel. Dat stadion is helemaal, dat hebben ze helemaal aan het lot overgelaten. En dat is echt een ramp. Dat kan echt niet.
Nou, wat ik het vervelendste vond, ik ben licht claustrofobisch. Ik hoef er niet voor behandeld te worden, maar ik hou er wel rekening mee.
Mm.
Het is wel zo dat je in zo'n rij zit je vast.
Ja.
Hè, dus je kunt niet even denken, ik hou het even voor gezien. Of ik moet even een nodige biertje drinken. Of een
biertje afgieten.
Biertje afgieten in de coulissen. Maar dat zit er niet in. Hè? Dat.
Nee, maar dat kan. In de arena kan dat wel. En ook in de meeste stadions.
Nou, het nadeel van de arena is dat iedereen zich gedraagt alsof ze ergens op het Centraal Station zijn. Hè? Ze lopen in en uit.
Ja, net een honkbalwedstrijd. Waar mensen gaan wat te drinken halen. Dan loopt iemand met een raar vlaggetje. Die komt koffie brengen.
Ja, dat ging mij laatst enorm op. Want ik was ook weer met Pablo waar bij Ajax Benfica. Dat was daarvoor niet zo echt dat iedereen maar aan het weglopen was en broodjes aan het halen was. Gewoon tijdens een topwedstrijd.
Alsof het er niet toe doet.
Ja, echt waar.
Ja, heel raar.
Zo merkwaardig.
Dat deden ze in de eerste jaren bij ons bij die hardgasvoorstellingen ook. toen kwamen ze nog in voetbalshirt. En dan zag je ze ook gewoon opstaan om even te pissen of even wat te halen.
Ja, nee, gebruikersgemak. Ja, maar ik hou eigenlijk wel veel meer van zo'n stadion als de Kuip. En vroeger het oude Antwerpstadion of stadions waar wat stuk aan is.
Ja.
Waar je desnoods even een baksteen uit de muur kunt frikken om. Ja, dat heeft toch wel meer charme dan dat afgelikte beton.
Hoe is dat bij PSV? In de zin van, ik ben er wel eens geweest. Maar
ook een heel net stadion. Met veel comfort. En we hadden zelfs tot voor kort verwarming. Van die brandertjes die gingen in het dak. Het ging eigenlijk helemaal nergens over. Maar die hebben ze nu uitgezet. Uit medeleven met het klimaat. Maar dat is eigenlijk ook te modern, vind ik.
Maar lopen de mensen daar ook heen en weer?
Nee, mensen blijven zitten.
Dus jij bent echt een fan. Moet je worden van dat Union Saint-Gilles?
Dat is een geweldig stadion. Ik ben er nog nooit geweest, maar dat is echt...
Ik ben er wel eens geweest, ja.
Ja, dat is fantastisch.
Maar je hebt in Brussel sowieso... Ik ben wel eens voor VI, toen ik voor VI schreef... met zo'n stadionfreak, zo'n fetischist, weet je wel. Heb ik zo'n dagje meegegaan langs al die oude verlaten stadions.
En die zei van, ik zeg, ja, maar waar moeten we dan allemaal heen? Hij zegt, we hoeven alleen maar naar Brussel te rijden. Alleen al in Brussel heb je heel veel van die stadions die of helemaal niet meer worden gebruikt, of nu door een amateurclub, maar die er nog heel mooi bij liggen. Ik vind het ook wel wat hebben, hoor.
Het is natuurlijk wel een romantiek die niet meer spoort met hoe die voetballers zelf leven. Nee, en hoe de jonge generaties dat voetbal beleven. Is natuurlijk gewoon stardom. En dan is het natuurlijk raar om in de betonnen rot, in de urine lucht, kroketten gaan zitten eten. Dus dat dus het is wel, het is iets wat meer in je geest bestaat dan in je...
Ja, wellicht wel, ja.
Het Olympisch stadion herinner ik me ook als heel vies en koud. Toen Ajax daar nog wel eens...
En die plays ook daar.
Ja, stinkt ook altijd.
Europa Cup wedstrijd speel. Ja.
Stonk ook altijd naar pis, toch? Ja. Ja.
Maar de Kuip nog steeds wel een beetje.
Ja, nu, vroeger was dat niet zo. Maar de Kuip is echt omdat ze al het geld hebben ze gepompt in dat megalomane plan voor een nieuwe Kuip. En ze hebben hier gewoon niets meer aan gedaan. Dus dit is gewoon achterstallig onderhoud waar je mee te maken hebt.
Ja. Op een gegeven moment krijg je de geur ook niet meer uit. Hè?
Nee.
Het is wel zo dat die grasmat is de mooiste van Nederland. Ja. Hè? Dat is echt wat ik vroeger had. Toen ik voor het eerste stadion binnenkwam, dat je dacht dat dit groen bestaat. Dat ik dat echt zie. Hè?
Je krijgt echt zin om te voetballen, als je dat ziet.
Ja. Er staat ook een bordje bij, het gras is heilig.
Oh ja? Nou, dat hadden ze er niet bij hoeven zeggen. Dat weet iedereen.
Ja. Maar er werd wel serieus gebikkeld op dat gras gisteren. Zo, er werd wel, ik denk dat er wel wat schade is aangericht aan de grasmat.
Nou, in de rust kwamen ze met allemaal prikkertjes en dan gaan ze helemaal weer aan het werk.
Het ging er behoorlijk op.
Ja, net zoals je als stadiondirectie moet zeggen dat we daar geen popconcerten gaan organiseren voor de grasmat, moet je eigenlijk zeggen dat Ajax PSV, dat doen we ook niet.
Nee. Doen we
in
het
ons
niet
stadion.
Ja, precies.
Nee, bijvoorbeeld in Engeland zou je dat nooit doen in Arsenal of bij, dat daar nog popconcerten komen.
Ik weet dat die oude terrein, of hoe noem je dat, grasmeester noemen ze tegenwoordig, toen was het gewoon terreinknecht, die is echt een paar maanden depressief geweest na dat concert van Michael Jackson, een van die eerste popconcerten.
In de Kuip.
Ja, er ging zo'n soort zeilachtige constructie over dat veld en toen had hij al gezegd, doe dat nou niet, want het gras gaat broeien en er blijft niks van over. Ja. En die man die is echt met zijn brommertje de dag na het concert om 8 uur naar de Kuip gereden. Die deed al zeiltje omhoog. Er lag een soort tundra. En die is huilend op zijn brommertje naar huis gegaan. Die hebben ze gewoon een maand niet gezien. Dat gras daar, dat is echt, dat wordt heel serieus genomen. Ja. Al sinds de jaren, ik ben al opgevoed met de verhalen dat Feyenoord een terreinknecht had. Barendrecht heette die. Die op zaterdag vaak door Koen Moulijn bij zijn jasje werd gepakt. En dan volgens de overlevering met een soort nagelschaartje. Die paar vierkante meter waar Koen Moulijn op de linkerflank voetbalde nog even bij ging knippen. Voor
dat het echt hard gras wordt.
Ja. Nee, maar het is wel een... ik denk dat het ook wat te maken heeft met het gebrek aan prijzen bij Feyenoord. Dat stadion en die grasmat, daar kan je ook trots aan ontlenen. Weet je? Want je kan wel zeggen van ja, oké, we zijn weer vierde geworden. Maar in ieder geval hebben wij de mooiste grasmat. Ja. Dat is ook al heel wat, weet je wel. Het wordt heel serieus genomen.
Zoals de Conference League, die wordt ook heel serieus.
Nou, vind ik ook wel terecht. Ja. Eerlijk gezegd. Kijk, dat Van Gaal dat nou een jut en jul competitie vindt, hoeven wij niet met z'n allemaal zalen mee te gaan. Ik bedoel, ze spelen nu, ze zitten nu bij de laatste vier met AS Roma, Olympique Marseille en wat is die andere ploeg? Ja. En Leicester. Dus dat is toch niet echt jut en jul niveau.
Nee.
Zou ik zeggen. Goh, wat zitten we lekker over Feyenoord te lullen. Ja, maar hoe is het met PSV eigenlijk?
Nee. Ja, PSV wordt kampioen. Hè? Want natuurlijk deze bekerwinst is natuurlijk in mentaal opzicht vooral buitengewoon belangrijk, denk ik, hè, jongens. Een enorme klap voor Ajax. Het ging al niet heel lekker.
Ja.
En dan nu, we hebben het er toch niet heel erg veel over gehad. Maar we moeten het misschien toch één keer zeggen. Volkomen afgetroefd in de bekerfinale.
Ja, die twee goals. Door die twee goals. Die snelle goals. En op dat moment zijn ze even afgetroefd.
Volledig. Ja.
Maar de rest heel van de wedstrijd was toch niet. Ik wil niet zeggen dat net als Ten Hag, dat Ajax domineerde. Maar was toch ook wel...
Nou ja, begrijp Ajax niet. PSV was nog zo sportief om Bruma in te brengen. Zodat die counters niet...
Bruma die loopt nou nog met die beker.
Afgemaakt.
Ja. Bruma loopt nou nog met die beker rond.
Vitesse die kan wel heel hard
en
rennen.
Vitesse, maar die schoot hem op binnenkant van de paal. En ging er toen geblesseerd af.
Ja.
Ik denk als wij die wedstrijd tegen Leicester niet in de benen hadden, Herman, dan was het toch gewoon 5-1 geworden.
Nee. Ja, maar dat is ook zo raar van het Ajax. Dat ik erger me er ook aan, die eerste helft, constant die onderbrekingen van die wedstrijd. Terwijl ik denk, als dat PSV echt zo moe is, Ja. Zorg dat die wedstrijd niet onderbroken wordt. Ja. Laat ze lopen en dan storten ze vanzelf in.
Ik moet zeggen, ik kon de wedstrijd dus eerst niet zien, want ik was in België. En ik heb ze pas 's avonds gezien, grote delen. Het laatste kwartier zat ik in de auto. En het leek razendspannend te zijn. En die commentator ging helemaal los. En toen ik 's avonds dat laatste kwartier terugkeek, Ajax heeft 0 doelkansen gehad in het laatste kwartier. En er werden alleen maar op heel armoedige wijze ballen in de 16 gepompt. Zoals Engelse derde klassen dat doen.
Het was wel een wedstrijd met twee gezichten, zoals het cliché zegt. De eerste helft, als dat doelpunt van Masraoui was goedgekeurd, was het een gelopen koers. Dus je zag PSV ook echt geslagen zijn.
Ja.
En toen kreeg het natuurlijk enorme boost van die...
Rust. Je zag ook Sangaré echt in juichen uitbarsten toen het doelpunt van Klaassen werd afgekeurd. Hè?
Dus het is gek, zo'n wedstrijd wordt eigenlijk in een paar minuten beslist. En de rest was het eerlijk gezegd een best matige wedstrijd met slecht voetbal. En ik betrapte hem op dat ik het saai vond. Dat ik het leuke vond naar die supporters. En zo
saai, vond je het saai?
Saai in de zin van mooi voetbal. Nee, saai wel in de zin van strijd.
Ja.
Maar het was, ik denk als ze 3-4 keer de bal over hadden gespeeld, dan waren ze hem alweer kwijt, zou ik maar zeggen.
Ik vond het op tv wel inderdaad echt spannend. Wat je, het is typisch zo'n wedstrijd waarvan je het cliché uit de kast kan halen voor de neutrale kijker. Een hele fijne pot, toch? Jij bent dan een beetje een neutrale kijker, neem
ik
af.
Tenminste, ik werd helemaal, ik zat ESPN te kijken, want ik had geen zin om naar die fontein te komen bij Pelle. Ik ging lekker voor die tv zitten. Maar bij dat ESPN, dan word je zo gek gemaakt natuurlijk. Ik vind dat wel dat ze dat heel goed doen, hoor. Maar het is net alsof je naar de Super Bowl gaat kijken. Weet je? Ik dacht van, dit kan alleen nog maar tegenvallen. Maar dat deed het helemaal niet. Ja. Ik heb me echt geen minuten neiging gehad om even op het balkon te gaan zitten.
Nou, wat wel zo was, het was wel een echte wedstrijd. En ik heb altijd met die bekerfinales het idee met zo'n dweilorkest. En dan komt Vitesse tegen AZ. Die folklore van, van het land en het westen van het land. De een neemt kaas mee en de klompen en de ander weet ik wat. Het is feestelijk allemaal, zegt de presentator. En dan heel slecht voetbal. Dus in die zin was het wel een goede... Hoewel ik daarvoor City tegen Liverpool met één oog heb gekeken, is toch weer een ander gekoek.
Ander niveautje,
Ander tempootje.
Één ding wil ik het ook nog over hebben. Vond ik eigenlijk echt kwalijk. Het inbrengen van Ihattaren.
Ja.
Ik vind het echt... Ik was eigenlijk bijna... En dat is echt niet omdat Ajax hem van PSV heeft overgenomen. Ik was bijna een beetje boos, werd ik erop. Omdat die jongen, die staat al 2 jaar stil in zijn ontwikkeling.
Mm.
Is mentaal niet de sterkste voetballer die we kennen. Die wordt dan naar Ajax gehaald. Ja, dan maak je een statement, vind ik. Hè. Dan zeg je als Ajax toch, wij gaan dit beter doen. Wij weten hoe wij deze jongen moeten aanpakken. We gaan die nu rustig brengen. En dan heeft hij 1 wedstrijd gespeeld bij Jong Ajax. En dan breng je hem op een beslissend moment in een team dat niet draait. Laat je hem 10 minuten lang keihard uitfluiten door de PSV-supporters. En hij heeft geen bal geraakt. Wat doet dat met zo'n jongen in zijn kop? Die denkt toch ook van... Ik vind dat niet slim. Het is eigenlijk alsof Ten Hag wou provoceren over de rug van Ihattaren. Ik vond dat heel kwalijk.
Ja, ik vind het eerlijk gezegd voor Ihattaren niet zo kwalijk. Maar ik vind het kwalijk voor de speler die eigenlijk op die plek had moeten invallen.
Ook?
Die denkt bij zichzelf, ik heb me aan alle regeltjes gehouden. Ik heb me fit gehouden. Ik heb gezorgd dat ik voor mijn vak leef.
Want wie had daar moeten spelen?
Geen idee. Maar dat is al ongetwijfeld.
Ajax zeggen ze Unifar, maar die speelt op links. Maar dat wordt...
En Darami speelt ook op links.
Ja, maar Darami kan niet voetballen. Dat is echt een onzin. Dat is een miskoop.
Ja, maar Ihattaren die kon 2 weken geleden niet eens lopen, zei je Ten Hag. Ja. Of 3 weken geleden.
Dus... Half maart zei Ten Hag, hij kan niet lopen.
Nee, dat is helemaal waar, want hij heeft bij Jong Ajax heeft hij best wel goed gespeeld. Dus hij heeft zijn traptechniek en weet ik wat.
De overgang van 2 wedstrijdjes Jong Ajax naar de bekerfinale, die is toch wel...
Ik heb die beelden gezien van die wedstrijd. Dat hij scoort daar een bal in de winkelhaak, maar ook... Het was een schot van aan de rand van de 16, waarbij de spelers van de tegenstander terugweken en eigenlijk aanwezen aan Ihattaren, schiet maar.
Nee, maar ik denk, en hij zal heus wel op die training dat laten zien. Hij kan natuurlijk fantastisch schieten. En dat was het argument van Ten Hag was, we hadden iemand nodig die uit het niets iets kan forceren. Hij is wel zo'n speler die van 1 meter of 20 in de hoek schieten, Darami doet dat
maar
nooit.
Maar niet in zo'n wedstrijd toch?
Nee, maar wie dan?
Zo'n vechtwedstrijd.
Maar Univar doet dat ook niet, een klein dondertje. Dat, dus dat,
nee, maar laat dan Berghuis staan, want Berghuis die kan ook zomaar toveren.
Die was slecht.
Die was heel slecht, ja.
En wel vaker de laatste tijd. Ja. Even toch wel even signaleren.
Ik vond die ongeveer met Tadić echt de allerslechtste bij Ajax.
Maar dat komt denk ik toch omdat hij misschien ook mentaal een tikje heeft gehad dat Klaassen terug op die... teampositie mag spelen bij Ajax, terwijl hij daar heel goed bezig was, Berghuis.
Ja, maar dat wijst dus, dan spreken jullie het zelf toch tegen, dat wijst erop dat ze een probleem op rechts hebben.
Ja, ja, sowieso. Ja.
Speelt.
Ja.
Dus dan is het niet zo gek als Anthony er niet is en Berghuis kwakkelt, dat je denkt, nou, Iataren heeft toch iets meer ervaring dan zo'n jongen die alleen maar in de keuken... Nee, ja, hij heeft toch een jaar in de Eredivisie gespeeld, dus hij heeft het wel in zich. Terwijl zo'n jochie van jong Ajax misschien... Die wordt juist
ja, maar het is zo grappig dat die natuurlijk, ik ben met je eens hoor, natuurlijk heeft hij dat inzicht, dat heeft hij ook al laten zien en hij heeft meer ervaring. Maar het is altijd zo raar, ik vind van die coaches altijd zo raar, dat bij andere spelers is het altijd van, vragen, ga je die opstellen? Nee, want hij moet eerst nog ritme en de medische staf zus en eerst nog zoveel wedstrijden in de jong Ajax en dit. En dat geldt dan nu allemaal niet meer. Ja. Voor Iataren.
Het was overduidelijk.
Het is opportunisme. Natuurlijk is het opportunisme. Ja. En die maar ik heb ook al wel eens te doen met die trainers. Die zitten natuurlijk zich helemaal kapot te ergeren. Overleven 3 hartaanvallen. En die moeten dan voor zo'n bord met sponsors zo'n coherent verhaal houden. Weet je wel? Terwijl die het liefste gewoon iemand in elkaar trappen of weet ik wat.
Laat ze gewoon zeggen, jong, ik doe ook maar wat. Ja. Probeer ook maar wat.
We dachten gewoon van ja.
Ja, dan krijg je de dikke advocaat.
Klassiek voetbalsprookje, daar heb ik op gegokt. He, dat de speler de verloren zoon de vader zou vermoorden. Ja. Daar heb ik op gegokt. Dat was het eigenlijk gewoon. Ja. Hopen dat Iataren PSV zou dooddoen. En dat zou dan een klassiek verhaal kunnen worden. Daar gok je dan een beetje.
Ja, maar daar moet je ook een soort mentaliteit voor hebben. Kijk, als je Pierre van Hooijdonk in zo'n situatie zat. Dan wist je zeker, als je die 10 minuten voor tijd inbrengt, scoort hij. 100% op een soort gif. Of Zlatan. Precies, of dat soort mensen. Maar Iataren heeft het afgelopen jaar niet bewezen dat hij over zo'n mentaliteit beschikt.
Helemaal niet.
En tegenovergestelde.
Ik vind ook echt dat Iataren een beetje overschat wordt. Want ook in dat ene driekwart seizoen dat hij het goed deed bij PSV, want meer was het niet, liet hij wel flitsen zien. Maar hij was zelden of nooit beslissend en al helemaal niet op momenten dat het ertoe deed. Iataren scoorde vaak het derde doelpunt, weet je wel. Maar hij was nooit echt de man die de boel openbrak of die het besliste. En dat kon je ook niet van hem verwachten, hij was 17. Maar sinds dat ene seizoen, speelt hij dus al 2 jaar niet meer. En dan moet je toch niet onderschatten in een moment van een carrière dat je eigenlijk heel snel stappen kan maken als jonge groot talent. Je ziet jongens in de Engelse competitie van 19 excelleren.
Polen en zo, hè? Dat soort
jongens. Dus daar staat hij zo ver vanaf. Ik denk dat iedereen veel te snel, veel te hard heeft geroepen over Iataren. En die jongen is gewoon helemaal gek gemaakt. En ik heb het al een paar keer voorspeld, mensen lachen altijd. Maar ik denk dat hij nog voor zijn 25 bij een Cypriotische middenmotor zit.
Ja, dat zou kunnen.
Zou kunnen, maar ja, natuurlijk een beetje. We moeten de toto voorspellen. Dat hebben we ook altijd fout.
Oh ja, kunnen we daarop gokken?
Iataren, bij welke Cypriotische club hij?
Ja, Limassol.
Hapoel Nicosia.
Voor 2028 speelt hij bij Limassol.
Ja, die hebben een mooi stadion, Limassol. De wc is vlak bij de...
Ja, bij de kroketten.
Bij de cornervlag. Ja.
Dus hebben ook een fontein.
Er is ook een fontein. Ja. Er is het steegje waar je kan wildplassen achter het stadion.
Nee, alle gemakken voorzien.
Waar sta jij? Bij Nicosia.
Hebben ze veel fonteinen? Dan ga ik je
gaan. Ja, het zijn allemaal fonteinen.
Ja.
Wat moeten we allemaal voor de toto doen? Het begint heel ingewikkeld te worden.
Wie wordt de kampioen? Dat wordt er gevraagd volgens mij. En we hebben hier het rijtje wedstrijden. 5 wedstrijden te gaan nog. Ajax moet nog uit naar AZ, uit naar Vitesse, PSV nog uit naar Feyenoord. Ja.
Verder, ja. En,
die wedstrijd van PSV tegen Feyenoord is vlak na dat Feyenoord tegen Olympique Marseille heeft gespeeld. Het zal wel meespelen, denk ik.
Ja, en trouwens Feyenoord-PSV is vlak voor de return.
Het zit er precies tussen.
Ja, het zit er precies tussen. Dus,
ik denk dat bij Ajax heel belangrijk wordt dat ze tegen NEC goed gaan doen. Als dat moeilijk wordt of als dat een gelijkspel wordt, dan gaan de zenuwen een rol spelen.
Ajax heeft de meeste moeite met van die prutclubs eigenlijk, hè? Van die er niks van bakken. Dus ik denk dat ze van AZ en Vitesse dik winnen. En
En die andere zijn er...
Uit bij nek. Wel mijn nek en,
ja, uit bij nek kan je natuurlijk nog een lasse schöne
nek en Zwolle. Die daar, Zwolle, die gaat natuurlijk ook voor de pot liggen, want die kunnen degraderen.
Ja, dus
ik denk dat hij wel een puntje verliest, twee puntjes verliest tegen Zwolle, denk ik.
Oké, dan hebben we dus met 3 wedstrijden gaan, staat PSV nog 2 punten achter. En dan is het AZ Ajax en Feyenoord PSV.
Ja, en dan wint Feyenoord.
Ja, PSV heeft nog geen enkele topper in de competitie gewonnen. Waarom? Dus dit zou dan die ene kunnen worden. Want Feyenoord denkt straks de return tegen Olympique. Ajax gaan we niet helpen. Dus die stellen B-team op. 0-2 voor PSV.
We stellen een B-team op?
Nee.
Hebben jullie een B-team eigenlijk?
Ja, dat speelt elke week.
Dat wou ik net...
Wie zit er eigenlijk op de bank bij Feyenoord?
Nee, men zit zat op de bank. Ik bedoel, op de rechterflank bij Feyenoord zijn er meer keuzes dan...
Nee, maar Feyenoord gaat niet thuis met 5-0 laten afslachten door PSV.
Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee. Dus die 3 punten moeten we er weer afhalen. Dan zijn er dus 7 punten.
Ja, nou, dat is eigenlijk wel...
Dan is het eigenlijk wel klaar.
Dan is het wel klaar.
Dan kan Ajax wel een puntje laten liggen. Dus, hier en daar bij Zwolle.
Dus we gokken erop dat
NEC.
Ajax 2 wedstrijden voor het einde kampioen is.
Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Ja,
nou. Ja, misschien al bij AZ Ajax wordt het misschien al beslist. Als dat
of niet, natuurlijk.
Hetzelfde weekend is dat dan toch, neem ik aan, Feyenoord, PSV en AZ Ajax. Dat is dan zo'n super Sunday waarschijnlijk, hè?
Ja,
maar ik zit even in verbazing jou aan te horen. Want 30 seconden geleden was de vraag, wie wordt de kampioen? En nu zit jij al te voorspellen hoe snel Ajax kampioen wordt. Er zijn echt 45 seconden tussen.
Dat gaat ook snel.
Ja, dat gaat ook snel, ja. Ik denk dat Ajax kampioen wordt, toch wel.
Ja, ik ook.
Denk dat het net te weinig wedstrijden zijn. Maar als het tegen NEC fout gaat, dan wordt het nog wel heel interessant.
Ik denk dat het op de laatste speeldag beslist wordt. Dat
zou mooi zijn.
En hoe zit het met het doelsaldo? Is ook nog, ondanks Onana, sorry, maar is dat toch nog steeds
ruim?
Ja, ruim. Dus eigenlijk is het 5 punten verschil.
En wat ik wel vond, is dat die spits van Ajax zo slecht waren. Klopt. Wat ik wel vond, die Ramaljo die oogt ook niet lekker, vind ik. Het is in het centrum van bij PSV. Dus die Boscali is natuurlijk wel een veel betere, slimmere voetballer.
Nou, verdedigen minder sterk, denk ik, dan Ramaljo, maar wel een betere voetballer, ja.
Ja, dus Ramaljo kan wel goed koppen en zo, maar verder is best een...
Wat is er eigenlijk met Madueke? Is die geblesseerd? Of is die...
Die is weer geblesseerd.
Ja, wel.
Dus dat is toch ook echt een... opvallend ding bij Schmidt. Heb nog nooit een trainer geweten.
Welk jaar gaat Madueke?
Ik heb nog nooit een coach geweten die zo hard op fitheid hamerde. En waarbij zoveel spelers geblesseerd raken. En heel vaak spierblessures of overbelasting blessures.
Gert-Jan Verbeek was dat toch ook een vraag. Ja. Dat hij daar het verwijt kreeg. Dat het allemaal door het krachttraining of de andere...
Ja.
Ja, het is jammer. Ik vind echt Madueke de leukste speler. Ik wil niet zeggen de beste, maar wel de spannendste speler van heel
absoluut,
PSV.
Een heel
ik vond
wel speler.
Gakpo weer heel erg goed, want die speelde heel slecht. Maar zo'n doelpunt,
het
dat doelpunt ziet er zo
was
makkelijk
fantastisch.
Uit.
Fantastisch.
Ja. Maar die hele uitstraling van die jongen bevalt mij heel erg.
Ja. Ja,
als aanvoerder. Ook hoe die reageerde na afloop. De zenuwen die had de laatste 5 minuten op die bank. Het was allemaal echt... Dat vond ik zo verademing in vergelijking met het toneelspel wat we vooral in de eerste helft hebben gezien.
Ja.
Ik moet eerlijk zeggen, vooral van onze Amsterdamse vrienden.
Van Tadić.
Ja, daar word je zo moe van.
Ja, wij konden het niet zien, maar het was volgens mij binnen
er waren best scheidsrechters geweest die hem hadden gegeven. Ja.
Sure, maar enorme drama queen is het.
Ja, en dan ik vond die uitschakeling van Gakpo echt, ik vond hem heel goed. Ook in die interviews na afloop en zo. Ik vond perfect
aanvoerder. Als je het hebt over inderdaad jongens van 19, dus bewonders, de lichtachtig.
Ja.
Matthijs de Ligt had dat ook.
Ja.
Het is wel heel bijzonder dat zo'n jongen op die leeftijd zo rustig en
ik vond
hem die echt een slechte wedstrijd speelde. Ja. Dus hij had ook gefrustreerd kunnen zijn.
Ja.
En het team op sleeptouw neemt, zelf de beslissing forceert. Ik hoop dat hij nog een jaartje blijft, of op zijn minst nog een half jaar.
Ja, die moet toch echt niet naar Arsenal. Dat wordt echt helemaal niks. Hij heeft toch te veel, vind ik, pieken en dalen.
Ja, vind ik ook. Ja. En ook nog vaak geblesseerd geweest. En hij gaat naar het WK, dus dan wil je toch gewoon elke wedstrijd spelen tot november.
En ik vond ook opvallend de voetbalprofessor, hoe blij die was. Hij ging op zijn knieën, de trainer. En hij maakte ook een hele sympathieke indruk opeens. Hadden jullie dit? Ja.
Ja.
Kwetsbaar heet dat dan.
Ja, maar je zag ook wel... Nee, maar ook in de omgang met die spelers. Het kwam op mij allemaal heel oprecht en en goed over hoe ze met elkaar, hoe ze dat vierden.
Ik vind Schmid sowieso wel een sympathieke man. Ja. Een sympathieke uitstraling hebben. Ze heeft veel kritiek krijgt hij van ja, Duitser en dit en weet ik veel. Maar ik vind het allemaal een beetje onzin. Ik vind het echt wel. Ook als je hem in interviews hoort.
Dat Engels van hem, dat is wel. Ja, dan kun je beter... echt alleen maar in een zwart pak gekast worden in Hollywood. Dat is met grote glimmende laarzen.
Maar hij kan beter. Te... Af en toe heb je een Studio Sport interview of ESPN interviewer die Duits kan. En dan is hij wel lekker,
ja, hij
wel lekker
in zijn vel. Ja. Hij praat best ontspannen Duits.
Maar dan krijg je Hans Kraaij die Duits moet praten. Dus je hebt altijd een probleem. Of hij praat Nederland en Engels, dan erg jij je aan. Maar het alternatief is Hans Kraaij die het Duits gaat doen. Ja. Ik weet niet of je dat wil.
Maar sowieso... dat Engels is ook niks van de Hans Kraaij.
We houden allemaal van ontspannen Duits, toch?
Ja, het is een sympathiek Duits wat hij spreekt. Ja. Niet echt, niet in de bevelstructuur, zou ik maar zeggen.
Ja. Klopt.
Is er nog een Duitser dood gegaan toevallig in het paasweekend? Hebben ze je nog een plezier gedaan met een overlijden?
Ik kan die naam alleen niet onthouden. Een DDR-speler, Streich of Zwit, Julius Streich. Streicher ken ik wel. Ja. Maar dat was
ook een beetje oorlogsmisdadigachtige achternaam.
Succes achter het ijzeren gordijn gevierd. Hij is de DDR-topscorer aller tijden. Zal die dus ook blijven.
Oh, echt waar?
Dat kan nooit meer
toppen. Dat is een mooie voetballer. Oh, heer. Blonde en voetballer.
Joachim Streich.
Hij was allemaal blond. Maar hij stond er niet in een 74. Daar hadden we hem natuurlijk van kunnen kennen.
Ja. Ja. En welke club speelde die dan?
Ja.
Geboren in Leipzig. Wismar, Leipzig, 16 april. Oh nee, overleden in Leipzig, sorry.
229 goals.
Ik geloof Rostock, ja. Dresden, ja. Dat is nog een Maak de Boerk, ja. Het is niet echt dat je zegt...
maar goed.
Hall of Fame. En Freddy Rincon, maar die ken ik ook meer als naam. En dat was in de tijd dat buitenland voetbal natuurlijk niet zo vaak werd uitgezonden. Die ken ik eigenlijk alleen van Colombia. Met de blonde gullet, hè, Valderrama.
Ja, Valderrama, ja. Hij heeft dan een auto-ongeluk, hè? Is hij anders
aangereden.
Ja.
En was het ook echt een ongeluk? Want in Colombia
gebeurt
al eens een ongelukje.
Ja, ze verkopen het liever dan dat ze het zelf snuiven. Ze zijn slim.
Jij denkt aan afrekening.
Nou ja,
dat hij in zijn eigen kofferbak gevonden is.
Met die verdediger, ja.
Een beetje laat dan. Stom bijvoorbeeld.
Dat je bij het stoplicht staat en alsnog wordt neergeschoten. Ja.
Dat was wel buiten spel.
Ja. Ja, je bent toch beter met dode Duitsers, hè, dan met dode Zuid-Amerikanen. Dat kunnen we wel vaststellen.
Ja, maar het is ook gek. Sommigen zijn eigenlijk al in de vergetelheid beland voordat ze dood waren. Dus dat is het tragische van voetbal. Eigenlijk sterft een voetballer...
Te laat.
Ja, op zijn 35ste is het afgelopen. En zo Ronaldo rekt dat nog een beetje. Mm. Hè, en slaat dan. Maar in wezen 40 jaar ben je eigenlijk gestorven. En dan kun je nog opstaan als trainer. En anders... Dat was ook zo triest. Dat was dat mooie verhaal wat in Hard Gas stond van Myrthe Hilkens. Ze ging met haar dochtertje nam zij mee.
Niemand leest dat gras hier. Ik heb allemaal geen tijd voor om dat te lezen.
Nee, haar dochtertje ging mee naar Ajax en die wou natuurlijk handtekeningen, weet ik wat. En toen was alleen Sjaak Zwart beschikbaar.
Ja.
En toen is dat kind in huilen uitgebarsten. Omdat ze alleen een onleesbare handtekening kreeg van een oude opa. Ja. En toen hebben ze thuis nog wel uitgelegd. Ja, dat was Sjaak Zwart, Ajax, 1966.
Sjaak Zwart, die trouwens gisteren keihard voorbij de Radio 1-verslaggever liep. Bij het verlaten van het stadion. Bloedchagrijnig, wilde niet praten.
Gelukkig maar dat hij niet wilde praten.
En doet hij al genoeg.
Doet hij zat.
Over Duitsers gesproken, hebben jullie dat ook gevolgd? Die hele discussie over die Eintracht-Frankfurt supporters die... Dat
ja, bij Barca. Ja.
Hebben jullie die wedstrijd gezien?
Stukjes.
Ja, stukjes. Nu las ik vandaag dat de harde kern van Barcelona de wedstrijd van vanavond, dat is Barca-Cadiz, gaat boycotten. Want er is natuurlijk iets heel raars gebeurd. Als je dat beeld zag van dat Camp Nou...
30.000, hè?
Overal Duitsers. Ja. Dat je denkt, hoe kan dat in al die vakken zoveel kaarten... zoveel plekken vrij zijn.
Nou, ze verkopen natuurlijk veel aan toeristen. Ja. Messi is dat natuurlijk een toeristische attractie van je welste. Dus ik denk dat je die overal in Europa kunt kopen, die kaarten. En Barcelona heeft natuurlijk een heel weinig chauvinistisch publiek eigenlijk. Ja. Hè? Die komen Een beetje nog erger dan Ajax. Alleen maar kijken, controleren hoeveel er gewonnen gaat worden.
Ja, nee, precies. Dus heel veel Barca-supporters hebben waarschijnlijk ook gewoon een seizoenskaart of een kaart doorverkocht.
Maar dat is altijd zo. Als je daar op de tribune zit, zit je tussen Japanners en Nederlanders. En,
En die Eintracht-supporters hebben zich natuurlijk niet als zodanig bekendgemaakt. Die hebben natuurlijk gewoon via tussenfiguren dat gedaan. En,
Maar het was wel een koep. Dat was wel echt.
Ja,
dat was wel
maar ik vond over slecht verliezen, dat vond ik dan ook weer een beetje triest van Xavi. Hè? Die heeft dan de wind meegehad en nu is er ineens een bagger weer. En dan ligt het aan dat soort dingen.
Ja,
dan denk
dat
ik,
onzin allemaal.
Ja, dat is ook wel zo.
Zo goed.
Het is het was wel een verbazingwekkende wedstrijd, toch? Het was niet te geloven eigenlijk. Dat je denkt, nou, ik heb die heenwedstrijd gezien. De thuiswedstrijd van Barça op televisie met twee Catalanen op de bank in Barcelona. En toen dachten wij allemaal toch, was de analyse achteraf van dat wordt een eitje voor Barça.
Ja, maar dat is dus het slechte van Xavi, denk ik, het onervarene. Die heeft natuurlijk, Eintracht Frankfurt heeft hij al op Wikipedia moeten opzoeken waar dat allemaal over gaat. En hij heeft natuurlijk helemaal niet bezig gehouden met die tegenstander. Hè? Gewoon gedacht, we gaan even weer hun vastzetten en weet ik wat.
Ik denk nog steeds dat Barça het oude Barça is. En zo voetballen ze wel bij vlagen weer.
Busquets maar, weer, hè? Ik ben helemaal weer die Busquets. Die is,
is geweldig.
Ja, het is natuurlijk toch...
En Dembele is... Oh, sorry. Nee, was nog. Dembele is natuurlijk opeens weer in topvorm. Die heeft van die wedstrijden gespeeld dat hij elke bal verkeerd paaste.
Ja, die Aubameyang, die scoort in één keer weer.
Ja.
Luc de Jong is natuurlijk de speler van het moment bij Barça.
dat zou je dan toch moeten onrust moeten baren. Hè?
Ja, dat een soort Ihataren is dat eigenlijk die het laatst ingebracht wordt.
Ja. Oh man, maar toch is het wel gek voor hem. Hè? Want hij is natuurlijk als voetballer beperkt, maar waar kan je betere voorzitter krijgen dan bij Barcelona? Want wie is dat op de linkerflank?
Alba.
Alba. Had ook, Jordi Alba.
Ja. Alba had ook gezegd, eerste paal. Hè? Dat zei Luc dan later. Ja. Van, hoe heb je dat kunnen doen? Ja, Alba had gezegd, de volgende komt bij de eerste paal, zorg maar dat je er staat.
Ja.
En Luc, die vindt dat het heerlijke voetbal natuurlijk. Ja. Die staat er wel.
Die heeft dat maar één keer eerder meegemaakt, Luc de Jong, in zijn carrière. En dat was natuurlijk met Jetro Willems.
Ja.
Die kon ze ook echt pan klaarleggen bij PSV. Iets van 15 assists op Luc de Jong in dat seizoen. Maar als je zo'n bak hebt, die dat...
Dat zegt Wim Kieft ook altijd, hè, over zijn tijd toen hij clubtopscorer van Europa werd. Toen zei hij van het was eigenlijk heel simpel. Want het was Jesper Olsen op links en Tjelo Ling op rechts. En het enige wat ik moest doen is naar die eerste paal lopen en die bal erin koppen. Ja. Hey, hebben jullie trouwens over doelpunten gezien? Hebben jullie nog die oude beelden van Johan Cruijff gezien?
Ik heb het opgenomen.
Moet je nog terugkijken?
Ja.
Zo mooi hoor. Krankzinnig wat er allemaal in dat archief ligt, kennelijk. Wat wij nooit hebben gezien. De meest waanzinnige dingen heb ik gezien. Maar ze hebben dus die goal van de eeuw. Tegen ADO hebben ze ingekleurd. 25 beeldjes per seconde met de hand. Een stelletje van die nerds achter een computer. Maar het is wel mooi om te zien.
Ik had wel zo'n voorstukje gezien. Want we zaten natuurlijk allemaal te genieten van die voorzet van Modric. Hè, die waanzinnige buitenkant rechts. Dat de Cruijff er ook ergens.
Modric is een soort Cruijff in alles.
Ja.
In zijn beweging en hoe hij eruit ziet. Die buitenkant voet.
Klopt, was ook zijn bijnaam, hè? De Cruijff van de Balkan. Dat is, toen die nog bij Zagreb speelde.
Maar er zaten echt goede dingen in die Cruijff-docu. Een heel chagrijnig interview op de middenstip van Camp Nou. Waarin je ook, ik heb er wel van genoten. Ik vond het ook heel mooi hoe je zag hoe onnavolgbaar hij was als hij geïnterviewd werd. Op een gegeven moment zit er zo'n Spanjaard, die gaat dan allemaal van die vragen op hem afvuren waar je in één zin antwoord op moet geven. Of met ja en nee. Ja. En dan zit hij in een hele slechte periode. Gaat hij geloof ik, het is een paar maanden voordat hij weggaat of zo. En dan hoe hij dat, net als in het veld, die gewoon de antwoorden geeft die hij wil geven. Dus die interviewer vraagt van, het huwelijk, wilt u over het huwelijk hebben? Wat zijn eigenlijk de nadelen van het huwelijk? En dan denkt hij, daar heb ik geen zin in. Zegt hij, het lijkt mij beter dat we het hebben over de voordelen van het huwelijk. En mijn huwelijk is prima. Daar komt het zo een beetje op neer. Dan denk ik van, die man heeft gewoon in twee zinnen alles omgedraaid.
Dat is als chef dood wil ik dat toch zeggen. Cruijff gaat sterf nooit. Hè? Dat is een wonderbaarlijk iets. Dat zijn de echt grote spelers. Die blijven in je geheugen altijd even kwikzilverig.
Ja.
Ja.
Maradona.
Maradona ook, ja. Die sterven nooit. Dus.
Dat zijn de ware machten en krachten.
Helaas, Rincon is gewoon geschept.
Daar kunnen wij ook niks meer van maken, hoor.
En Strijg zei opeens van, ik moet geloof ik even gaan zitten. Ik voel me een beetje, ik voel me niet helemaal lekker.
Ja. Nou, we zijn er wel uit, geloof ik, hè?
Ja, ik denk het wel. Het bekende afrondende gebaar wordt gemaakt. Ja, ja.
De bal is rond.
Ja, mooi. Bedankt, jongens.
Graag gedaan.
Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. €17,50 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na 2 nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgras.nl.